De week na, een half jaar geleden, dat de catechismus werd behandeld in deze onze Maranatha-kerk. Het zou geen wonder zijn als het geloof van de gemeente ontaard zou zijn zo langzamerhand. Want wij kunnen niet zonder de leer van de Bijbel. Ja, zegt u, we kunnen niet zonder de geest van God. Ja. Maar de leer van de kerk heeft alles te maken met de geest van God. De geest die immers de kerk zou leren leiden in alle waarheid. Het is van grootste belang dat het geloof van nu staat in de verbondende structuren van de kerk der eeuwen. Dat we kennis nemen van haar accenten, haar bijstellingen, correcties, conclusies enzovoort. Vandaar dat ik met graagte toch weer met u zet aan het onderwijs van de belijdenis van de kerk van de reformatie ten onzent. U weet nog wel uit de catechismusprediking in de maanden maart en april, dat weet u nog wel, de zondagen 5 en 6 waren merkwaardige zondagen. Er stond boven vermeld, boven zondag 5, van de verlossing van de mens. En toch als wij die zondagen goed gelezen hebben, de zondagen 5 en 6, dan kom je daar heel ergens het woord geloof tegen. Het woordje geloof is in die zondagsafdeling helemaal absent. Heel merkwaardig eigenlijk. Want er kan toch geen sprake zijn van verlossing van de mens zonder het geloof. Buiten het geloof om is er toch geen verlossing mogelijk. Hoe kan het dan dat het woordje geloof daar helemaal niet voorkomt in de eerste zondagen over de verlossing? De zondagen 5 en 6. Die vraag wordt niet expliciet gesteld in de catechismus, maar die vraag kun je wel jezelf stellen. Wat staat er? En waarom staat er? En waarom staat er zo? En waarom staat er niets? En waarom staat er dingen niet? Of worden niet gemeld nog? Waarom niet? Wat is de reden daarvan? U zult zich nog gemakkelijk herinneren, vanuit maart, april, zondag 5 en 6, dat er eigenlijk een hele discussie was over het komen tot Christus. En je kon eigenlijk in die zondagen 5 en 6 wel leren dat er sprake was van een zekere voorbereiding op het komen tot Christus. Die zondagen 5 en 6 laten eigenlijk tamelijk uitvoerig zien dat er een hele voorbereidende weg eigenlijk is, al denkend en ook belevend, voor men komt tot de kennis van Christus. In die zondagen 5 en 6 was er sprake van, is er enig middel? Er wordt de naam van Jezus zelfs niet genoemd, helemaal nog niet genoemd. En ook dat was eigenlijk veelzeggend, niet waar? En dan langzamerhand komt men tot de middelaar. We hebben een middelaar nodig, die staat tussen God en ons. Zonder de middeling kan het niet, dan komen we er niet, is er geen verlossing mogelijk. En dan krijg je de uitbeelding van die middelaar, wie moet hij dan zijn? Wel, hij moet wezen een echt God, waarachtig God en waarachtig mens, weet u nog wel? En dan van lieverlede komt de naam van de Heere Jezus naar voren. Onze Heere Jezus Christus. En hoe kennen wij die naam? Uit het Heilige Evangelie. Daar komt het eigenlijk het verlossende woord tot ons. Dat we daar vandaan ons heil mogen verwachten. Nou, al deze dingen kunnen natuurlijk niet plaatsvinden of ervaren worden zonder geloof. Zonder dat er sprake is van een zekere mate van geloof, gaat een mens niet zich afvragen, hoe moet het goed komen met God? Zonder een zekere mate van geloof gaat niemand zoeken naar een middel om met God verzoend te worden. Zonder dat er sprake is van geloof in de Heilige Schrift, het woord van God, gaat niemand eigenlijk zoeken naar de middelaar, de Heere Jezus Christus. Dat kan niet zonder geloof, want geloof hangt aan het woord van God. En het woord van God wil dienaangaande geloofd worden. Wil geloofd worden aangaande dat wat de Bijbel, wat God over ons zegt, wat God van ons zegt. Over ons zondaar zijn zegt, over onze ellende zegt. Dat dient geloofd te worden, geloofd wordt. Hoe kan het dan in je hart postvatten? Hoe kan het in je hart dan eigenlijk zijn kracht doen? Dat kan onmogelijk. Dus er moet ook in die zondag en 5 en 6 heel die materie toch sprake zijn van een zekere vorm van geloof. En van Bijbels geloof uiteraard. Hoe kan het anders? En toch is dat geloof blijkbaar niet noemenswaard. Althans, het wordt niet genoemd. Het is eigenlijk onzichtbaar. Het moet aanwezig zijn, het moet in de woorden ergens aanwezig zijn, maar het is onzichtbaar als zodanig, heel dat geloof. Ik denk dat dat ons wat te zeggen heeft. En dat lag ook in de lijn van het onderwijs in maart, april, weet u nog wel? Eigenlijk kwam het hierop neer, het gaat allemaal zomaar niet. Er is inderdaad een zekere sprake van een toeleidende weg tot Christus. Als je het maar niet losmaakt van Christus zelf. Maar goed. Maar dan toch. Dat waren de zondagen 5 en 6. En nogmaals. Heel merkwaardig. Het geloof is daar blijkbaar niet noemenswaard. Al kon het niet zonder geloof. Nu in zondag 7 krijg je voor het eerst dat het hoge woord eruit komt. Het geloof. En dan is er ook onmiddellijk sprake van het ware geloof. Blijkbaar was dat destijds een nodige kwalificatie. Gewoon gezegd, het was nodig om de dingen bij de naam te noemen destijds. Om te weten waar de mensen aan toe waren. Wat was dan destijds? Nou, dat weet u nog wel. Je moet steeds op de achtergrond zien, de confrontatie met de Rooms-Katholieke Kerk. En in de Rooms-Katholieke Kerk was iedere gedoopte zonder meer een christen. Iedere gedoopte werd ook zalig, volgens de leer van Rome. Dat kon langer duren, dat kon korter duren, naarmate je heilig was of minder heilig was. Als je onheilig leefde als een gedoopte, dan duurde het heel lang voor je zalig werd, want dan moest je heel lang verblijven in het vage vuur. Om de zonden weg te branden. En als je heilig geleefd had, dan was je des te vlugger in de hemel bij God. Als het vage vuur maar een heel korte onderbreking. Eén uitzondering, als je een doodzonde beging, dan werd je niet zalig. Maar dan werd je ook niet begraven in gewijde grond. Want dan was je als de heiden en de tollenaar. Maar beging je geen doodzonde. En de kerk kon dat heel makkelijk registreren. Dan kon je zelf ook weten dan waar je toe was. Beging je geen doodzonde. Dan werd je zalig, zonder meer. Dat was de massieve heilsleer van de Romeinse kerk. En dat moet u zeggen, dat is nog zo. Dat is nog zo. Nu is de Romeinse kerk voor ons ver weg. Alleen haar leer is over de grenzen van de kerk van de reformatie, de kerk van de reformatie, alsnog weer binnengedrongen. De Romeinse leer is vaak in de vorm de kerk met handen en voeten te tasten. En te zien als je kijken kan. Vandaar de discussie van de reformatie Rome nog zo enorm actueel is vandaag de dag. Minstens zo actueel als destijds. En dan legt de reformatie tegenover dat massieve beleiden, tegenover dat massale geloven van de kerk, dan legt de reformatie alle accent op het persoonlijke element. Het is onwaarschijnlijk wat een omwenteling dit is geweest. Ik zal er allerlei andere dingen bij kunnen halen. Dat doe ik nou maar niet. De Renaissance, met aandacht voor het persoonlijk leven van mensen, het individu, maar laat dat maar zitten. In ieder geval, het gaat vanuit de reformatie om het heel persoonlijk zalig worden. Ja, in gemeenschap met, niet los van de gemeente, niet los van de kerk der eeuwen, maar ieder persoonlijk individu zal zich wel bewust zijn van zijn zalig worden. Uit genade. Nou, zo was de inzet van de catechisme, zondag 1. Wat is onze, nee. Wat is uw enige troost? In leven en sterven. Het antwoord is dat ik niet van mijzelf ben. Maar het eigendom van mijn, niet onze. Mijn getrouwe zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Daar heb je de heel persoonlijke toonzetting en inzet van dit belijdenisgeschrift van de kerk van de reformatie. Ik zei al, opnieuw is dit actueel vandaag de dag. Als je denkt aan de huidige hedendaagse verbondsmatige vervaging en vervlakking. Wat zegt u allemaal? Nou, u hoort het, hoor. En wie horen kan, verstaat het. Verbondsmatige vervaging en vervlakking. We zijn verbondsgemeente. Zo wordt ook nadrukkelijk aangesproken, gemeente des Heren. Nee. En vervolgens gaan we uit van een verondersteld geloof. En dan gaan we aan het werk. Je houdt het niet voor mogelijk wat dat betreft mogelijk te zijn, ook in een gereformeerde bondsgemeente. En niemand heeft er erg in, althans het lijkt zo. En het wordt verkocht als je van het. Verondersteld geloof. En dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, dan moet je dat doen, dan moet je daarop letten. En we zijn weer zo rooms als maar kan. En wie snapt het? Daarnaast is deze accentuering van de persoonlijke doorleving van het heil ook enorm belangrijk in verband met een zogenaamde evangelische vervloeiing. De dingen vloeien door al heen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Je kunt nauwelijks onderscheid aanwijzen. En bij de kortste keren zitten we bij de Heer Jezus. Wat onderwijs van de zondag 5 en 6 is geen sprake kennelijk. Slaan we over. Ik noem dat evangelische vervloeiing. Ook een vervlakking. En ook daar gaat men op in de massa. Het massale evangelische toejuichen van en juichen in. Praise the Lord. Ja, maar hoe staat u persoonlijk voor Gods aangezicht? Losgemaakt van de opzwepende emotionele elementen om u heen. Nou, dat is het onderwijs van de catechismus. Het is heel persoonlijk. Uiterst persoonlijk. Zalig worden. Ondertussen is dit persoonlijk accent geen versmalling. Het is ook geen verenging. Nee, hoort u maar. dus sprake van onze Heer Jezus Christus als een volkomen zaligmaker. En er is sprake van een heilige evangelie voor zondaren. Dat is geen verenging. Dat is geen verkommering van deze leer. Inkrimpen van. Nee, het is breed en vol. Maar dan wel van God vandaan. Dat wel. En zo wordt de vraag van deze zondag actueel. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Dat zou je afleiden, ja, uit de belijdenis dat wij de Heer Jezus kennen, het heilige evangelie, de poorten wijd open. Worden alle mensen zalig? Logisch eigenlijk. De eerste Adam viel en nam alle mensen mee tot de dag van vandaag. De tweede Adam komt en in hem, de remplaçant, de plaatsvervanger, worden alle mensen weer zalig. Dat zou logisch zijn. Dat is redelijk, toch? Lijkt het zo te wezen? Nee. Nee. Want nu gaan we in de verlossing de dingen uiterst individueel, persoonlijk beleven en doorleven. En van daaruit komen wij opnieuw tot de gemeenschap. Tot de gemeenschap met al degenen die het uiterst persoonlijk geloof hebben ontvangen van God. En dat uiterst persoonlijk doorleefd hebben voor het aangezicht van God. Nu ontstaat er een nieuwe gemeenschap, niet via massificatie, maar door creatie, schepping van woord en geest. Nee, zegt de catechismus, niet alle mensen worden zonder meer zalig. Alleen zij die in hem geloven. Dat staat er niet. En dat is niet alleen wij worden zalig die hem aannemen. Ja, maar het is toch wel zo? Ja, wacht even. Volg nu het ritme van de catechismus. Volg nu het onderwijs van de catechismus. Wie worden zalig? Alleen zij die door een waar geloof worden ingelijfd in Christus en al zijn weldaden aannemen. Als je nou goed kijkt, gemeente, dan zie je hier de heilsorde en de Bijbelse volgorde. Als wij zeggen, wie worden zalig, alle mensen die geloven, is het wel waar? Maar het kan gevaarlijk worden, blijkbaar. Wie wordt er zalig, alle die hem aannemen? Jawel, maar kijk uit. Want er zijn zoveel dingen meer te zeggen. En dat meer wordt verwoord door de catechismus. Alleen zij worden zalig, die door een waar geloof worden ingelijfd. Dat is passief. Daar doe je niks aan. Je gaat niet jezelf inlijven. Hoe doe je dat? Dat gebeurt met je. Dat overkomt je. Daar ben je passief in. Die hebben door een waar geloof ingelijfd worden. Dat gaat voorop. Dat is één. Dat woord inlijven, toegegeven, dat staat niet in de Bijbel. Als zodanig. Het is, zo gezien, geen Bijbels woord. Maar al staat het formeel niet in de Bijbel, materieel wel. Want inlijven, Christus ingelijfd worden, als eerste deel van het geloof, het ware geloof, betekent, qua Nederlands, één lijf worden met. Eén lichaam worden met. Het gaat hier natuurlijk om de persoonsvereniging met Christus. Lezen van de aren is goed op de akker van Boas. Maar het gaat wel om de persoonsvereniging met Boas. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, mijn dochter. Leven met de beloften is goed. Maar het gaat om het leven met de belover. En dat bedoelt de catechismus. Het ware geloof werkt ten diepste een eenwording met Christus. Een inlijving in Christus. Een persoonsvereniging met Christus. Ik zei, materieel staat het wel in Bijbel. Ook in beeldende taal. Denk aan de wijnstok en de ranken. De rank wordt ingeënt in de wijnstok. Wordt ingeheeld met de wijnstok. Vergroeid met de wijnstok. En haalt zijn sappen uit de wijnstok. Eenwording met. Zo staat ook heel letterlijk in Romeinen 6 vers 5. Waar Paulus zegt. Eén plant worden met hem. In de gelijkmaking van zijn dood en ook in de wederopstanding met hem, één plant worden. Nou, dat bedoelt de catechismus dus. Er is dus ten aanzien van het waarachtig geloof eerst sprake van wat God doet. Hij lijft in. En daarna wat wij doen. Al zijn weldaden aannemen. Hoort u? Echt geloof is niet het aannemen van Christus zonder meer. Kijk nou uit. Dat aannemen van Christus doe je vanuit het één geworden zijn met hem in het geloof. Wat wij doen, aannemen, komt op uit wat God doet. In Christus. Hoort u hoe actueel dit is? Het klinkt eigenlijk vanzelfsprekend. Maar het staat vaak zo tegendraads op de praktijk van het gemeentegeloof. U verdraagt mij wel. Ik ben erg gevoelig. Terwijl ik het zeg, voel ik een bepaalde tegenstand. Moet dat nou zo? Ja, je kan er niet tegenspreken, want de catechismus zegt het. Precies. Nou, dat moet u van mij verdragen. Want ik spreek na de belijdenis van de kerk der eeuwen. Het gaat nu om een gekwalificeerd geloof. Een waar geloof. Wat is dat nou, een waar geloof? Maar nogmaals. Een passief element en een actief element. Passief. Doe je niks aan. Doet God met hem. Ingelijfd worden in Christus. Passief. Actief. Vandaar het al zijn weldaden aannemen. En dat zijn de rechtvaardiging, de heiliging en de verheerlijking. Voelt u gemeente wat het, hoe het nodig is dat vandaag de dag het gemeentegeloof, misschien wel ons persoonlijk geloof, herijkt wordt, gecorrigeerd wordt aan de leer van de kerk, die de leer van de Bijbel is. Toch? Eén plant worden met hem in de gelijkmaking van, toch? Toch beide. Moet die kerk niet verwijten. En wees er blij mee dat deze dingen beleden worden. Want zeg ondertussen, lieve God, zo heb je het mij geleerd. Zo heb je het mij geleerd. En ik begeer niet anders. En wie nou buiten de boot valt, die verdrinkt. Of die grijpt alsnog naar de reddingsboei van het evangelie, van woord en geest. In ieder geval, het ware geloof is gevat in de totale Christus. En omvat het totale heil. Dat is weer de mond vol. Kijk, van daaruit kun je gemakkelijk afleiden dat het niet ware geloof, of het schijngeloof, waar de kerk altijd voor gewaakt heeft. En wat de kerstcatechismus impliciet nu ook doet, door te vragen naar het ware geloof. Het niet ware geloof, het schijngeloof, brengt niet in Christus. Dat brengt dichtbij Christus. Dat brengt soms heel dichtbij Christus. Dat doet je soms hangen aan de hoornen van het altaar, weet u wel? Joab. Om vandaag dan los te moeten laten en te verzinken in de eeuwige rampzaligheid. Dat is wat de oude gereformeerde theologie noemde het nabijkomend christendom. Het brengt heel dichtbij. Maar het brengt niet in Christus. Belangrijk. En dat gevaar moet heel reëel zijn. Als de catechisme deze zaak niet op de spits drijft, maar wel toespitst, puntjes op de i zet. Vandaar dat deze zaak nu nog een keertje onder de Bijbelse loep wordt genomen. Wat is dan een waar geloof? Als dat dan kennelijk zo belangrijk is en zo doorslaggevend, als er dan kennelijk alles aan hangt, dat je echt gelooft, zeg mij dan nog eens een keer, wat is een waar geloof? En dan blijkt dat geloof weer in twee delen uiteen te vallen. Eerst een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Stellig weten of kennis. En twee, ook een vast vertrouwen. Nou, dan ga ik aan het werk. Stellig weten van alles wat het woord van God zegt. En verstandelijk me eigen maken van de inhoud van het woord van God. Een goede basis, een goed vloertje. En daar moet dan nog vertrouwen bij komen. Want dan zijn we er helemaal. Maar dat staat er niet. Het is een stellig weten of kennis. Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En voor waarachtig houden van wat God gezegd heeft, doe niet. Ook alleen verstandelijk kennis van de leer van het woord. Daar kun je heel ver in komen, om te leren wat het woord van God zegt. Maar voor waarachtig houden is niet iets wat wij kunnen verzamelen, al lerend. Het moet iets anders betekenen. Het zal anders uitgelegd moeten worden. Die stellige kennis, dat stellige weten. Ja, hoezo? Kijk, deze tweedeling, een stellig weten of kennis en een vast vertrouwen, moet u leggen op die eerste tweedeling. Dat was ingelijfd worden en aannemen. Dat was de eerste tweedeling. Nou, deze tweedeling, een stellige kennis en een vast vertrouwen, moet u verstaan vanuit die eerste tweedeling. Dat betekent, die stellige kennis of dat stellige weten, waarachtig houden voor alles wat God in zijn woord gezegd heeft, dat ontvang ik vanuit het ingelijfd worden in Christus. Dat is geen intellectuele kennis zonder meer. Maar dat is wat de Bijbel zo vaak noemt het kennen als een ervaringskennen. Een kennen vanuit de omgang met. Je leert elkaar kennen door er om te gaan. Je leert God te kennen door met hem om te gaan. In de omgang met God. Je leert God kennen en alles wat hij zegt voor waarachtig houden door met hem om te gaan in de inlijving in Christus met zijn Zoon. Het is dus een stellig weten of een stellig kennen vanuit een bevindelijke omgang met God in Christus. Intellectuele kennis is daar ook voor nodig, uiteraard, maar niet genoeg. Want je zult nooit voor waarachtig houden wat God gezegd heeft, als je niet God kent, met hem omgaat, vanuit ervaring weet dat de dingen al zo zijn als het woord van God zegt. Dat is de diepste betekenis van een stellen, zeker weten.
Ja?
Nogmaals, ontstaat vanuit passief ingelijfd worden in Christus. Is dus Gods werk. Bijbelse kennis, ervaringskennis. Alleen door het ingelijfd worden is er dat stellige weten. En het alles van waarachtig houden. Nou, u hoort wel. Dat is geen prestatie. Van je moet je schouders eronder zetten. En je moet met z'n allen. Ja, ga je gang maar. Maar ervaringskennis, stellig weten dat het waar is wat God gezegd heeft, dat krijg je alleen maar de omgang met hem in Christus. Vanuit één geworden zijn met hem. Dus al activisme sterft hier weg. Of smelt weg als sneeuw voor de zon. Het is geen prestatie, dat stellige weten, maar gratie. Omdat ik hem waarachtig bevind te zijn. Omdat ik ondervind dat hij waar is. En dat hij waar maakt wat hij zegt. Een stellig weten of kennis is een hartekennis. En dat moet je niet losmaken van je verstand. Oké. Maar je moet je verstand niet losmaken van je hart. Want je kunt 10 maal gepromoveerd zijn in de theologie. Maar zonder een nieuw hart. Weet je niks van God. Al ben je 3 dubbel orthodox. Een hartelijke kennis. Stellige kennis. Zeker weten. Zelf ervaren. Zelf geleerd. Dit passief gewerkte. En verwerkte stellige weten. Werkt een actief. Vast vertrouwen mijnerzijds. En ga ik al zijn weldaan aannemen. Dat volgt er zomaar als vanzelf uit. Ik hoef me daar niet toe op te werken. Of op te wekken. Om al zijn weldaan aan te nemen. Dat gaat spontaan organisch eigenlijk vanzelf. Is een vruchtgevolg van het feit dat ik God leer kennen. In de omgang met hem in Christus. Als vanzelf ga ik al zijn welden aannemen. Dat laatste volgt op en komt op uit het eerste. Vandaar het werk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. Staat er toch? Door de Heilige Geest in mijn hart werkt dat vast vertrouwen. Het actieve vertrouwen. Vanuit het passief door het evangelie. In de kracht van de Heilige Geest. In mijn hart gewerkt zijn. Dan heb je de volgorde. Beheild worden. Het gaat over een waar geloof. En dan ben je blij met deze dingen. Of je bent er helemaal niet blij mee. Dat lijkt me vrij simpel. Ondertussen worden nu de 2 wegen bewandeld. De brede weg. De smalle weg. Altijd maar weer, hè? Ik zei al, is in een half jaar geen catechismusprediking, het geloof van de gemeente, inclusief van mezelf, niet gedenatureerd, ontaard? Heeft het misschien deze nodige bijstelling nodig? Van overtuigd. U ook? En dan komt weer dat persoonlijk element naar voren. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Ook mij, hoort u de verwondering? Hoort u de allerindividueelste verwondering? Niet alleen anderen, ja, zij ook, maar luister eens, ook mij. Ook mij van God geschonken. Daar heb je de verwondering van de genade. Wat zeg, heb je de verwondering van het geloof? Van het geloof? En de rest moet je vergeten natuurlijk. Het gaat hier om het ware geloof. Dat zit vol van het wonder. Van de verootmoediging. Ook mij. Hoort u de verrassing? Hier begint het geloof te roemen. In de vergeving der zonden. In de rechtvaardiging door het geloof. Te roemen in God. Niet in zichzelf. Niet van wij zijn al zo gelovig geworden. Of hoor eens hoe goed ik ben. Of hoe goed ik het geleerd heb. Maar vanuit de diepte van de verootmoediging. In de verwondering, roemen in God moest mogelijk. Ik mocht meedoen. Hoe bestaat het? Ik mag meedoen. Hoe is het de wereld mogelijk? Ik kom er niet over uit. Ik kan er niet over uit. Niet alleen anderen, maar ook mij. Hoort u dat? Maar ook mij. Hier begint de hemelse muziek. Hier gaan ook de engelen meezingen in de hemel. Maar ook mij. Als ze zien en horen dat een zondaar zalig wordt uit genade. Maar ook mij. Dat is wat. Vergeving van zonden is geschonken. Roemen in God. Uit louter genade. Omwille van de verdiensten van Christus. En daar hebben ze alle drie bij elkaar, dat sola scriptura alleen door de schrift. Wat getuigt van de verdiensten van Jezus alleen. Dan heb je het sola gratia alleen door genade. Dan heb je het sola fide alleen door het geloof. En tel dat geloof nou niet los uit die andere twee. Maak dat geloof niet los uit de schriften. Uit de breedte, de diepte van de schriften, want je houdt niks over. Een zeebel, pst, weg. Maak dat geloof nog niet los van de genade. Want je hebt geen verwondering meer. Je hebt geen verontmoediging meer. Maak het niet los daarvan. Het is een eenheid, een eenheid. Ja, mijnerzijds een pastoraal accent. Er is onderscheid gemaakt in de reformatorische theologie tussen wezen en welwezen van het geloof. En het wezen van het geloof zou dan daar zijn waar mensen verlangen naar de Heer Jezus, maar dat nog niet kennen. Het wezen van het geloof zou daar zijn waar mensen hopen op God, maar nog buiten Christus zijn. Dat is het wezen van het geloof. En het welwezen zou zijn dat men dan met meeweten van eigen hart en leven mag getuigen dat men het eigendom van Jezus is geworden en dat ook kan aantonen door te zeggen dat ging zo en zo. Ja, ik begrijp dat wel. Ik onderschrijf dat ook wel, in groot lijn althans. Maar ik blijf wel benadrukken dat het ware geloof in ieder geval ademt vanuit de ganse Christus. En in al zijn weldaad. Vanaf het begin heeft het ware geloof een ontzaglijke honger naar de Heer Jezus. En een onlesbare dorst naar Christus. Kleinste geloof. Als het geloof tot groei komt, tot zijn welwezen komt, zijn bijbelse gestalte krijgt, dan mogen wij roemen in God door Christus en aansluiten bij het voorspel van de catechismus. Mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat onderscheid, lieve gemeente, wil ik best aanbrengen. Er is een groei. Er is een groei. Maar wel binnen het ingelijfd worden in Christus. Dat wil zeggen, het minste geloof, het kleinste geloof, ontstaat daar waar God ons inlijft in Christus door zijn woord en geest. En daarom kun je niet meer zonder de Heer Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf. Begrijp je? Wee degene die wat wordt buiten Christus. Een vergissing. Een dodelijk orthodoxe vergissing. Want ware geloof komt van God en begint bij God. Nou, tot zover het op subjectieve persoonlijke element van het geloof. En dan nu het objectieve of het zakelijke element. Dat waarop het geloof zich richt. En dat is vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord: al wat als het evangelie beloofd wordt. Alles. Dus niet dit weglaat, of dat eruit selecteren, of dat wegmanoeuvreren, of dat parkeren. Nee, al wat het evangelie beloofd wordt. Het geloven dat verstrengelt zich hier met Gods beloven. Er wordt één grote werkzaamheid van God, waarin wij besloten zijn. Werkt u zelfzaligheid. Het geloven is als een klimop, wat zich verstrengelt langs de wand, de muur van het evangelie, wat zich eraan hecht, aan vasthecht, en zo naar boven kruipt. Dat is het geloven. Het hecht zich voortdurend al zoekend en tastend naar het tastbare, vast evangelie van God, de beloften van God. Een samenvatting daarvan krijg je in het credo, de 12 artikelen. Je mag zeggen, persoonlijk geloof wordt daarmee opgenomen in het brede kader van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Samen met al de heiligen. Dat is ontzaglijk belangrijk. Dat je geloof steeds getoetst wordt aan het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Want je wordt niet alleen zalig, al is het nog. Er is de gemeenschap van de kerk. De gemeenschap van de kerk der eeuwen. De gemeenschap van de gemeente. Die ons leert, bijstelt, adviseert, corrigeert, troost, sterkt. Nou, het persoonlijke geloof wil zo in al zijn breedte zich hechten aan dat wat de kerk daar eeuwen heeft geleerd en waarmee ze zalig is geworden. En ik wil niet dat buiten, dat is doodgevaarlijk. Ik merk vaak in de gemeente, ook onder jonge mensen, vaak een ahistorisme. Historie is niet belangrijk. Reformatie, Romeinse kerk, laat maar zitten. Het gaat om het geloof nu, vandaag. Ja. Maar wie daar zicht op krijgt, het geloof nu vandaag, die weet alles van vroeger. Die staat op de schouders van het voorgeslacht, wat door God gedragen is en in zijn hemel ingedragen is. Samen met al de heiligen. Nou, de garantie daarvoor is het credo, de 12 artikelen. Ik geloof. En dan volgt heel dat geloof van de kerk door de eeuwen heen. Dat bewaard voor subjectivisme. Dat staat natuurlijk diametraal op het gevoel van vandaag in de postmoderne tijd. Die zegt: ik vind. En ik vind. En ik meen. En ik geloof. En ik ervaar het zo. En ik. Ja? Ik mag je zeggen. Maar het vervlecht zich onmiddellijk met het geloof van de voorgeslachten. Dat bewaart nogmaals voor subjectivisme, voor verstarring en verwarring. Al wat ons het evangelie beloofd wordt, blijkt nu opnieuw persoonlijk getoonzet te worden. Ik geloof. Dat is heel persoonlijk. Ik hoorde eens van een oude, bejaarde man die veel van de Heer Jezus had geleerd. Vroeger noemde zo iemand een bevestigd christen. Of een doorgeleid mens. Nou, oké. En die oude man die werd gevraagd op zijn 90ste, wat geloof je nou nog? Heb je zoveel meegemaakt? En je bent jezelf zo tegengekomen. Je hebt God leren kennen toch ook? Wat geloof je nou eigenlijk nog? Dan zei die oude man, ik geloof in God. Dat is genoeg. Maar dan zit er heel die muziek in van de 12 artikelen. Dan zit er heel die muziek in van de Heilige Schrift. Dat is getoonzet op de melodieën van de hemel. Ik geloof in God. Kan nog zo uitgeleid worden. Maar het wordt teruggebracht tot het eenvoudige geloof van een kind. Ik geloof in mijn vader. Echt waar. Ik geloof in God. Daar gaat het om. Nou, drie personen worden in 12 artikelen genoemd. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ga persoonlijk geloven wat de drie personen beloven. En de drie personen zijn in eenheid. En door het geloof ben ik één met het drie enige God. Nogmaals, in overmoedige verwondering. De grondtoon van het ware geloof. De drie enige God. Voor zo één. Voor zo één. Voor zo één. Daar hebt u het ene nodig. Amen. Psalm 119, vers 65.